De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Welkom. Vandaag gaan we ver terug naar zo'n 120 miljoen jaar geleden, precies midden in de dino-tijd. Maar we hoeven qua afstand niet zo ver te reizen. Want de waterplas die we vandaag bezoeken, die bevindt zich in wat nu het zuiden van België is. Het is een droge, warme dag aan het begin van de krijtperiode. Het heeft een tijdje niet geregend en dat zie je aan de bruinige stofwolken die opwaaien als de kudde reusachtige planteneters komt aangesjokt. Geen langnekken, maar iguanodons. Dieren zo groot als een bus staarten zwiepend in de lucht op vier poten, maar soms ook even op twee. Aan hun voorpoten zit het kenmerk waar iguanodon beroemd om is. Die enorme, rechte, scherpe duimnagel, een stekel, groter nog dan een mensenhand. De kudde die nadert bestaat uit tientallen dieren, groter en kleiner. En allemaal zijn ze moe. Ze komen van ver en ze hebben dorst. En dit meertje schittert ze aanlokkelijk tegemoet. De eerste dieren beginnen al gretig te drinken. En deze waterplas zal ook eerst hun dorst lessen. Maar hij zal ze daarna allemaal doden. En hoe ze stierven, dat gaan we je vertellen. Want in 1878, ruim 150 jaar geleden, werd de hele kudde die diep in de aarde begraven zat, ontdekt door Belgische mijnwerkers. En zij haalden deze prachtige dieren voorzichtig één voor één naar boven en brachten ze dus eigenlijk weer tot leven. Je kunt ze allemaal bezoeken in het grootste dino-museum van Europa in Brussel. De iguanodons zijn de trots van België. En terecht, want ze vormen een van de belangrijkste dino-vondsten ter wereld. Natuurlijk moesten Maarten en ik daarheen.
Ja, wij hebben een forse rit naar Brussel gemaakt, waarvan eigenlijk het meest interessante aspect pas veel later bleek.
Namelijk?
Want ik had toen corona.
Ja, jij zat te snuffen naast mij in die auto.
Hij zat naast mij, twee uur heen en twee uur terug. En nu het wonder van de week. Gijs namelijk heeft geen corona gekregen.
Nee, het is ongelooflijk.
Maar ik heb ook pas daarna gehoord dat ik corona had.
Ja, nee, dat was helemaal niet met opzet.
En het gekke is dat ik iedereen met wie ik in contact ben geweest in die twee of drie dagen dat ik het waarschijnlijk al had, heb ik gemaild of gebeld. En niemand van al die mensen is door mij besmet.
Nee.
Dus kennelijk was ik ik was niet wat heet een superspreader.
Zeker niet, want ook de mensen in het museum.
Hebben we ook contact mee opgenomen, maar ook die hebben niks gekregen.
Dat is heel fijn.
En nou moet ik erbij zeggen, het was een werkelijk buitengewoon museum. Ja. Niet alleen is het een ideaal laat 19e eeuws museum, wat een heel bepaalde sfeer heeft. Er staan ook van die gietijzeren pilaartjes en zo.
Met krulletjes.
Ik hoop bij God dat ze het nooit niet gaan moderniseren, maar dat ze het laten zoals het is. En daar staan werkelijk een hele reeks van iguanodons.
Ja.
Het is een familie eigenlijk. Je zou niet verbaasd zijn als ze plotseling geluid begonnen te maken en gezellige, onderlinge, vogelachtige contacten zouden maken.
Je voelt je heel klein als je daar binnen loopt.
Ja, het zijn enorme beesten. En ik weet niet hoeveel het er wel niet zijn. Toch een stuk of 7, 8 of zo.
Ja, en iguanodons zijn bijna de eerste ontdekte dino's in de geschiedenis. En we kennen ze dus al heel lang. En de eerste, die werd niet ontdekt door een Belg, maar door een Engelsman. Gideon Mantell heette die man. En die had de interessante combinatie van banen dat hij een verloskundige was en geoloog. En als hobby deed hij dus ook nog paleontologie en fossielen deed hij erbij.
Nou, blijkt het eigenlijk benaderd toezien dat zijn vrouw ze ontdekt heeft. Ja. Maar omdat vrouwen in de late 19e eeuw niet zo tellen als ze tegenwoordig, godzijdank, wel tellen.
Ja.
Niet waar, is het de man geweest die eigenlijk de primeur van de ontdekking heeft. Terwijl in feite de vrouw de ontdekking heeft gedaan.
Ja, en die Mantell, Gideon Mantell heette die, die vond de tanden van een iguanodon. En die vond hij dus lijken op die soort hagedissentanden, tanden van een leguaan. Dus daarom noemde hij zijn draak, die hij duidelijk had gevonden, noemde die iguanodon, namelijk iguanatand. Dus
de ontdekker wist eigenlijk helemaal niet precies wat hij voor vlees in de kuip had.
Eigenlijk niet.
Ik weet niet of je daar van vlees kunt spreken bij die dinosaurussen. Maar ze schijnen, als je ze had gegeten, hadden ze waarschijnlijk kip gesmaakt, toch?
Kip? Ja, kip, ja.
Ja, kippenvlees.
Ja.
Hè?
Ja. Iedereen die nu luistert, denkt, wanneer komt dat reclamefilm? Maar goed.
Van de kip. Ja, omdat die iguanodon zo oud is, is de geschiedenis ook een beetje de geschiedenis van de ontwikkeling van de paleontologie geworden.
Ja. Ja.
Ze zijn een soort voorbeelddier geworden, zou je kunnen zeggen.
Nou, we gaan in deze aflevering langs die verschillende beelden van Iguanodon lopen. En dan zul je zien hoe die verandert. Nou, wat willen we over het dier zelf weten? Ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd naar die duimstekel, waar die zo bekend van is. Waar was hij voor en wat konden ze met die stekel?
Wat nog veel interessanter is voordat we aan die duim komen, is eigenlijk het feit dat deze hele club van dieren daar opgesteld in het Brusselse museum bij elkaar gevonden zijn.
Ja, dat klopt.
Het is niet zo dat ze ze verzameld hebben, maar nee, ze waren al verzameld.
Ja.
Kennelijk was het een familie, dus het was klaarblijkelijk een kuddedier.
Ze zijn in ieder geval tegelijk gestorven. En we gaan aan Koen vragen hoe dat zit. En Belgische mijnwerkers die groeven ze dus op in de kolenmijn van het stadje Bernissart. Ze groeven dus een hele kudde op tientallen iguanodons. En eerst dachten ze dus, Maarten, dat ze goud gevonden hadden.
Ach jeetje, de mensheid denkt altijd dat die goud gevonden
heeft. Die botten die schitterden dus als goud, maar het bleek dus piriet te zijn.
Ja, dat is een bekend probleem.
Ja.
En je denkt, het is het ook weer, het is niet alles goud wat er blinkt.
Nee, dat was piriet. Fool's gold heet dat.
Hoe het ook zij, ga kijken in Brussel.
Ja, wij zijn daar namelijk gaan kijken. En daar wachten maar liefst twee kenners op ons. Daar is hij weer, Koen Stijn en ook Shana van Houwermeire. Zij is historicus en zij gaat ons vertellen wat voor een schok de ontdekking van die dieren in 1878 teweeg bracht in België. Op naar Brussel, dit is Dinocast.
Ja, ziek en wel. Maar ik heb ze niet ziek gemaakt.
Nee, dat zou sterk zijn als je ze ziek had gemaakt.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast.
Dit zijn iguanodons. Is het trouwens iguanodon? Iguanodon?
Wat zeg jij? Ik zeg iguanodon.
Iguanodon, zegt hij.
Ja. Ik denk dat het niet uitmaakt.
Ja, wij zouden volgens de Nederlandse klemtoon als iguanodon moeten zeggen.
Ik zeg iguanodons. Of iguanodons. Nee, ik zeg iguanodons.
De vraag is natuurlijk, wat zeiden ze zelf?
Maar Maarten, even. Wij zijn hier dus, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Je hoort, misschien horen luisteraars het een beetje echoen. En dat komt omdat wij in de grootste dinozaal van Europa staan. En het is me ook een zaal, toch Maarten?
Het is een hartstikke leuke zaal. Want de constructie is eigenlijk gietijzer.
Ja.
De zaal dateert dus eigenlijk uit dezelfde tijd dat ze gevonden zijn. En is waarschijnlijk speciaal daarvoor gebouwd.
Ja.
Want je hebt natuurlijk wel wat ruimte nodig om deze fantastische vondst op te stellen. Omdat de Belgen natuurlijk apentrots waren op het feit dat er nu een Belgische dinosaurus was gevonden. Ja, je maakt dat het niet toevallig is geweest. Hè, deze beesten hebben natuurlijk België opgezocht. Ze dreigen eerst in Duitsland dood te gaan. Dan zeiden ze, nee,
toch maar in België.
Dat wordt België.
Ja, het was hier toch in betere fiscale situatie, denk ik, dan...
dat zal het zijn geweest.
Dit is dus in die zin niet een moderne opstelling. Maar het is wel de moeite waard, omdat die opstelling ons ook iets vertelt over de ontwikkeling van het denken over dinosauriërs. Ja, toen dachten we dat ze dus op hun achterpoten liepen. En nu denken we daar heel anders over.
En even nog schilderend voor de luisteraars. Dit is dus een immense hal. Daar staan van allosaurus. Er staat hier een stegosaurus. Ik zie een grote diplodocus staan. En er staat hier gewoon een compleet leger aan iguanodons.
Ja, dat is wel leuk natuurlijk.
Het is, hoeveel zijn het er, Koen, hier?
Nou, hierboven staan er een... ik moet zelf even tellen. Er staan er vijf aan deze kant van, van de glazen kooi. En dan heb je een tunnel om er onderdoor te lopen. En dan staan er nog eens... een stuk of vier aan de andere kant.
Ja, en er staat hier nog een model. Dus
ja, er staat ook nog een afgietsel.
Er staan dus 10. En even Maarten, hoe hoog is zo'n iguanodon?
Nou, als hij dus op zijn achterpoten staat, wat hij zelf dus niet deed, dan is hij toch wel, een meter of vier, zo?
Koen? Ja, ik denk dat wel kan kloppen, ja. 4 of 5 meter. Ja.
Dus ik vind het een bizar gezicht, want je ziet nooit zoveel dinosaurussen bij elkaar. Ja, Koen die loopt hier dagelijks doorheen, nee, maar Maarten en ik moeten toch even wennen.
Ja, je hebt het gevoel dat ze toch bezig zijn met een soort dansje, een soort volksdans van de dinosauriërs.
Ja. Of het een stam is, dat idee krijg ik ook een beetje.
Ja.
Goed, er is zoveel aan Koen te vragen. En ik wil net mijn eerste echte vraag gaan stellen. Maar je weet dat je verloren bent als je hoort... mag ik meteen even vragen?
Het is een prachtige collectie. Mag ik meteen even vragen waarom ze zo zwart zijn?
Oorspronkelijk waren ze waarschijnlijk eerder bruinig van kleur. Maar ze hebben, ze hebben van nature wel een heel donkere kleur. Maar ze zijn dan nog eens behandeld om het piriet
vervallen. Voor de conservering.
Ja, voor de conservering hebben ze er nog een beschermlaagje op gedaan. Dat is al gebeurd kort nadat ze zijn gevonden, tijdens het eerste preparatieproces.
Gevonden in de jaren 80 van de 19e eeuw, toch?
1878.
En zouden we zo'n laagje, als ze toen erop hebben gedaan, zou je dat nu ook nog doen als je een botte zou vinden?
Soms doen ze dat. Ze hebben daar een soort van lijm gemaakt van collageen. Dus een bottenlijm, als het ware. Ze hebben er eigenlijk lijm... van botten opgedaan om de botten te conserveren.
Ze hebben eigenlijk gewoon andere botten opgesmeerd.
Ja, eigenlijk wel.
Nou, was toch een leuke vraag. Maar nu gaan we beginnen bij het begin. Want hoe zag die wereld van 120 miljoen jaar geleden, het begin van het krijt, hoe zag die er precies uit?
We spreken dan over het Europa van het vroeg krijt. Je hebt dan Europa is doorheen het krijt eigenlijk altijd een serie van eilanden geweest. Die zijn door de loop van de tijd wel veranderd, maar je moet je voorstellen een serie eilanden in een tropische omgeving. Het is een warm, vochtig klimaat. Dat weten we ook door de vondsten die we doen natuurlijk. We vinden niet alleen onze iguanodons, we hebben ook krokodillen, schildpadden, salamanders, allerlei planten en...
Nee, het is een vochtige tropische omgeving.
Ja, een vochtig tropische omgeving met een rivierensysteem, met hier en daar moerassen. En je hebt wel een landverbinding tussen wat nu Zuid-Engeland is, tot in het westen van Duitsland, want daar vinden we ook iguanodon terug. Tot daar moeten ze zeker gewandeld kunnen hebben. Dus daar heb je toch zeker een heel mooi eilandje.
Een mooi eilandje. Of liever een verzameling eilandjes. Hè? Engeland, Schotland, Spanje en Duitsland waren een soort van tropische resorts met palmvarens en witte ongerepte zandstranden waar iedere projectontwikkelaar opgewonden van zou worden. Stel je even voor.
And today we're counting down our picks for the top 10 resort destinations in the world. Of all the island retreats on Earth, this iconic getaway really requires no introduction. As you breathe in the ocean air, we guarantee that there's no other place you'd rather be. This is a place of rest and relaxation, always with the reminder that, should you choose, adventure is just around the corner. Wherever you stay, you'll be seeing some of the world's most incredible creatures and awe-inspiring natural sights.
Maar goed, als je een kaart zou bekijken van Europa in die tijd, dan zou je in de vormen van het land eigenlijk helemaal niets herkennen van het continent dat er nu ligt. We hebben het natuurlijk over meer dan 120 miljoen jaar geleden en de aardkorst is altijd in beweging geweest. Maar je herkent het ook niet terug omdat de zeespiegel zo hoog stond dat ons halve continent zich op de zeebodem bevond, waaronder wij zelf hier in Nederland. Maar België dus blijkbaar niet. Nou, wat liep er behalve de iguanodons dan nog meer op het eiland van Bernissaar rond? Nou, eigenlijk weten we dat niet zo goed. Maar ze waren zeker niet alleen. Er waren sowieso meerdere soorten iguanodons. En er zijn ook kleine botjes gevonden die zeker van een vleeseter zijn. Nou, zelf at iguanodon natuurlijk planten, vertelt Koen. En dat deed hij met ruitvormige tanden.
Als, zie je wat voor bek dat is, Maarten? Dat is een gigant. Daar ook, moet je kijken. Dat...
Ik heb een afgietsel van zo'n tand meegenomen. Wow. En hier is een stukje al afgekoud. Je ziet natuurlijk. En ze hebben een beetje een ruitvormige voorkant. Maar dan,
ja, met ribbels, hè?
Met ribbels aan de zijkant. Ja. Als je een niet aangekoude tand zou zien, dan heeft hij echt die mooie ruitvorm. En dan lijken ze heel hard op de tanden van een leguaan.
Van een leguaan?
Van een leguaan, ja. En dat is natuurlijk waarom dat Gideon Mantell, die de eerste vondsten heeft gedaan van iguanodon, dat waren tanden. Hij dacht dat het een hele grote leguaan was.
Ja, logisch, want het zijn dezelfde tanden, alleen dan factor 10
ja, echt
groter.
Gigantisch veel groter,
ja,
natuurlijk.
Als die nu, want je hebt toch bij zoogdieren ook, die tanden die slijten. Ja. Hè, in een redelijk tempo feitelijk. Ja. Kwamen er dan nieuwe tevoorschijn?
Ja, ja. Heel hun leven door, bij alle dinosaurussen is dat het geval, komen er nieuwe tanden. Aha. Dus die ruitvorm is natuurlijk heel handig, want dan kan je de vlakken van de ruiten aan elkaar doen aansluiten en krijg je een soort van tandenbatterij. De tanden in de onderkaak zitten met de glazuur, ze hebben maar glazuur, tandglazuur op één zijde van de tand. Dus de achterkant van de tand, daar zit geen glazuur op, dat is allemaal tandpulp. Aan de bovenkant zitten ze net andersom, met het glazuur aan de buitenzijde. Wat maakt als die tanden over elkaar zouden schuren, als hij zijn tanden toebeet, dat die zichzelf aanscherpten? Ja, omdat je een harde zijde aan één kant hebt en een harde zijde aan de andere
kant. Het slijpt zichzelf.
Het slijpt zichzelf heel de tijd door. En daarmee houd je de tanden dus scherp.
Okay, net als bij onze knaagdieren, of niet?
Een beetje zoals bij knaagdieren. Ja. Als je naar de snijtanden van een konijn kijkt, is het een heel gelijkaardig systeem. Behalve dan dat het glazuur bij het konijn ook aan de buitenzijde van de tanden zit natuurlijk.
Heb ik altijd begrepen dat ze helemaal niet kauwen konden.
Ja, deze wel.
Deze wel.
Deze konden,
ja,
kauwen?
Deze konden kauwen. Als je naar sauropoden...
Ze kiezen en zo, ja, om het...
Ze kauwden zeker niet zoals zoogdieren. Hè? Want zoogdieren kunnen hun kaak ontwrichten. Dus als wij kauwen, dan ja, je kan je kin van links naar rechts bewegen. Ja. Ten opzichte, dat konden dinosaurussen niet. Maar als ze hun kaken toebeten, dan bewogen die kaakelementen wel over elkaar. Dus je krijgt eigenlijk een
maalbeweging.
Een maalbeweging, ja. Doordat die tanden over elkaar kunnen schuren.
Maar meer een verticale maalbeweging.
Ja, een verticale maalbeweging in plaats van, zoals bij ons, een horizontale, ja, maalbeweging.
Oké, okay,
ja.
Nou...
Wat aard is het trouwens? Want dat moeten we ook nog even,
ja,
weten.
Ja, als ik hier een rondleiding doe met kinderen, dan zeggen ze natuurlijk altijd gras. Maar gras, dat bestond helemaal nog niet. Dat is pas veel later wijdverspreid geraakt. Ze aten waarschijnlijk eerder planten zoals paardenstaarten, aapstaartbomen, de araucarias.
Dat is een stevig materiaal om paardenstaarten,
ja,
te eten.
Ja, 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 ja.
En het opvallende is dus, ze aten en liepen in principe op vier poten, maar ze konden ook op twee. Nou, dan kon je namelijk rennen als het moest, of natuurlijk bij de hoogste blaadjes komen. Toen de iguanodons werden opgegraven, dacht men dat ze in de kangeroehouding stonden. Op twee benen en de staart op de grond, hè, als een soort steun. Dat dachten ze vroeger van veel dino's, ook van T-Rex bijvoorbeeld. Maar op deze manier staan de iguanodons dus nog steeds opgesteld in Brussel. Waarom?
Jullie hebben ze laten staan in eigenlijk een oude opstelling die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.
Nee, dat klopt. Ja, ze staan dus nog altijd op op hun achterpoten in de kangeroehouding, waarvan ze toen dachten dat is de correcte houding van die dieren. Vandaag weten we dat ze op hun vier poten liepen.
Ja.
Maar ja, er staat hier een afgietsel, een kopie die als het ware uit de glazen kooi komt gewandeld. Die staat wel in de correcte houding. Maar het heeft twee redenen om ze in de oude opstelling te laten staan. Drie redenen eigenlijk. Ja, we hadden die oude monturen, die oude frames waar dat botten op gemonteerd zijn. Dat zijn eigenlijk ook al kunstwerkjes, want ze zijn gemaakt in een periode waar er nog geen lasapparaat bestond.
Oh.
Dus al die metalen structuren die aan elkaar, die zijn aan elkaar gesmeed. De tweede reden is financieel. Als je al die skeletten ook nog eens op nieuw zou moeten gaan hermonteren, dat is een fortuin.
Ja.
Ja, en een derde reden is, ja, je zou dan ook botten moeten gaan breken om ze op dat nieuwe frame te kunnen plaatsen in die nieuwe levenspositie. Want sommige van de wervels die zijn aan elkaar vastgecementeerd tijdens het fossilisatieproces. Wat maakt dat het wel heel moeilijk wordt om ze dan in de correcte houding te zetten.
Oké, helder. We laten die beesten gewoon zo staan in Brussel. Rechtop zijn ze ook mega indrukwekkend. En dan gaan we nu toe naar het geweldige wapen dat Iguanodon had om zich te verdedigen tegen aanvallers. Sommige dinosaurussen hebben scherpe tanden, andere dikke schilden of puntige hoorns of een staart met stekels. Maar Iguanodon, die heeft een duim. Een duim?
Ja, de duim.
Ja, de duim. Ja, ja.
Als je even kijkt, het is geen kattenpis.
Nee, het is best wel.
Het is zo'n klauw.
Het is zo groot als je hoofd. Ja, het is ongeveer 15-20 centimeter lang. En je moet je voorstellen dat er ook nog een schacht van keratine op zat. Hè? Dus echt een nagel die er nog op zat. Wat maakt dat hij nog 10% groter moet geweest zijn.
One of Iguanodon's defining characteristics was its peculiar thumb spikes. When it was first discovered, it was presumed to have been a nose horn. Later finds reveal that it was not a horn, but a modified thumb.
Iguanodon's hands are definitely different. They had very unusual thumbs, in that their thumbs are spikes instead of normal thumbs. Now, why do you think Iguanodons had this thumb spike?
En er is iemand die een FEA-analyse heeft gedaan. Dus dat is een analyse waarbij dat ze gaan kijken naar krachtenverdeling en hoe die krachten het beste opgevangen worden door de pols en de duim. En het is echt wel een steekmechanisme. Dus
echt wel om te
prikken, ja. De krachten worden het beste opgevangen, omdat die pols die is ook allemaal heel sterk, die botjes zijn allemaal sterk aan elkaar gegroeid.
Ja.
Wat hem heel stevig
maar
maakt.
Maar wat deed je daarmee? Als het een soort steekwapen is.
Meppen.
Meppen aan aanvallers. Zich op zijn achterpoten. Op zijn achterpoten en dan.
Het is alsof je met je duim in iemands oog probeert te steken, Maarten. Ja. Dat is denk ik het idee. En die duim, die was dan wel. Het is wel een klauw, hè?
Ja, het is echt wel een klauw.
Niet iets om iets open te krabben of zo.
Nee, want je kan de zijdelingse bewegingen, dat zou moeilijk geweest zijn. Nu, ik sluit niet uit dat ze er ook wel hun nesten mee zouden bouwen. Maar dat is puur speculatief.
Een geducht wapen.
Een geducht wapen, ja. Je moet niet te onderschatten. Hij kon zich er wel mee verweren. Want vleeseters hebben we ook gevonden.
Oké, de duim was dus een wapen om vleeseters op afstand te houden. Maar er zijn nog wel wat meer dingen die hij ermee kon doen.
That's right, I got multiple purposes for this bad boy. I can hitchhike, I can stab some fruit, I can pick my nose, a whole bunch of dinosaur things.
Or maybe it was useful to dig up plants so that they could eat their roots. Maybe even it was to protect their territory from other iguanodons.
Maar na de duim hebben we nog vier vingers over. Tel mee. Op de drie middelste kon hij steunen en lopen. En waarschijnlijk kon hij zijn pink gebruiken om dingen vast te grijpen. Nou, we hebben al een redelijk beeld van Iguanodon. Hoe die liep en at. Hoe die zijn duimstekel gebruikte. Op welke plek die leefde. En nu zijn we benieuwd naar zijn uiterlijk. Altijd een moeilijke vraag, hè? Want huid fossiliseert niet. Of nou ja, bijna niet. Er schijnen ook stukjes huid te zijn overgebleven.
Ja, heel moeilijk te zien, maar op de staart, op enkele wervels, zijn nog stukjes huid, afdruk weliswaar, bewaard. En in de collecties liggen er ook nog afdrukken van huidstukken.
En hoe ziet die huid er dan uit? Wat hadden ze voor een huid? Dat is heel bijzonder. Schubben. Dat we weten.
Schubben. Ja, schubben. Het zijn natuurlijk maar kleine stukjes. Dus over de rest van het lichaam weten we niks. Ik vind het altijd fijn om daar dan over te fantaseren. Maar voor, misschien had hij wel hier en daar een paar mooie pluimen. En,
ja,
en
precies. Wat
donsveertjes. Ja, vier, ja, is dat mogelijk?
Het is zeker mogelijk. Maar
dat toch betrekkelijk late dinosaurus. En harde schubben, zachte schubben. Het
kleine, fijne schubbetjes.
Waren ze aaibaar?
Ik denk het wel, ja. Als je een olifant aaibaar vindt, dan...
Ik vind een olifant wel aaibaar. Nou.
Ik vind het wel een leuke vraag. Waren ze, ja. Kon je ze over een snuit aaien? Zijn het een soort koeien? Of
ja,
soort
ik denk
paarden?
Het wel. Ik denk dat ze best wel... Als je er niet te bedreigend uitzag, dan, of als ze jongen hebben met dieren... Grote dieren met jongen moet je altijd oppassen. Maar ik denk dat ze best wel aaibaar waren.
Ze komen, en dit bedoel ik niet beledigend, een beetje... over als gewoon een soort grote koe. En toch hebben deze dieren miljoenen jaren... Ze zijn veel succesvoller dan de mens tot nu toe. Mm-hmm. Snap je dat ik me soms afvraag hoe ze dit hebben kunnen volhouden... als je alleen maar een duim als wapen hebt?
Ik denk vooral door hun snelle generatiewissel. Snel volwassen worden,
ze legden
eieren
enorm
liggen.
Veel eieren, die beesten.
Ja, inderdaad. En bovendien, in sommige hadrosauriërs weten we dat ze ook goed voor de jongen zorgden tot op een bepaalde leeftijd. Dat maakt dat de overlevingskansen natuurlijk veel groter worden. En dan heb je de kracht van de groep als je dan in een kudde samenleeft. Ja, in grote nummers sta je sterker.
Ja. Ja, je kan je best voorstellen dat een kudde zich gezamenlijk heeft verdedigd tegen een aanvaller, bijvoorbeeld.
Ja, dat is toch een van de grote voordelen van kuddevormen.
Ja, absoluut.
Is defensie.
Ja. Kleintjes in het midden?
Ja, de kleintjes in het midden. Je ziet dat aandoenlijk bij die olifanten. Hè. Die kleintjes die staan zelfs onder de olifanten. Ze gaan er nooit op staan, gek genoeg.
Ja, alsof ze het weten. En,
en ja, je heel laat dunkend over koeien, maar...
Zijn heel lieve beesten.
Niet alleen zijn ze lief, maar zijn ook nieuwsgierig. Mm-hmm. Het zijn vrij intelligente dieren. Dat wij dan natuurlijk in die eindeloze fokprogramma's... een soort van melkmachines van hebben gemaakt... of vleesmachines, zo je wil. Maar het zijn ook als je ze in het wild denkt... aan die wilde runderen in Afrika. Hè? Die horen tot de meest agressieve beesten... Ja. Het lastigste om aan te vallen voor rovers zijn die... Je kent die filmpjes toch wel... dat zo'n leeuwen aanvallen op zo'n beest, dat mislukt. Zo,
ja, absoluut.
Dus ja, ik vind laatdunkend over koeien, dat hoor ik niet graag.
Mijn excuus, maar je snapt waar ik heen wilde. Ze hadden geen grote schilden, geen grote platen, geen grote horens. Alleen die duim.
Ja.
En snelheid toch? Want als ik het zo bekijk...
Ze konden wel
dan
een sprintje trekken.
Dan kun je met die achterpoten voor snelheid maken.
Ja, dat is waar. En ze waren natuurlijk ook niet klein. Ik bedoel, de concurrentie was ook groot. Maar elke keer verbaas ik me weer hoe groot deze iguanodons zijn.
Ja, een 3.000 tot 4.000 kilogram wogen ze.
Ja, dat zijn dus best forse beesten geweest. En even rekenen, zo'n 4.000 kilo per iguanodon. Nou, een kudde van zo'n 30 dieren woog dus al snel zo'n 120.000 kilo. En ja, dat is heel belangrijk als je wil weten hoe het kan dat een groep van tientallen dieren samen sterft. Want dat is het unieke en bizarre aan de vondst in die kolenmijn van Bernissaar. Ze zijn niet apart gestorven en bij elkaar gespoeld. Nee, ze waren samen. En Koen heeft best een idee hoe dat gegaan kan zijn.
Ze zijn waarschijnlijk wel catastrofaal om het leven gekomen. Hè, door een gebeurtenis waarbij dat ze met z'n allen in die klei terecht zijn gekomen.
Maar moeten we dan denken aan een sinkhole, wat je tegenwoordig ook wel hebt?
Ja, het is een sinkhole die gevormd is eigenlijk door in de diepte, dus nog onder die steenkool lagen waar die mijnwerkers in aan het zoeken waren. Dus daaronder nog zitten kalkstenen. En die kalkstenen, ja, dat is natuurlijk perfect om grotten in te vormen. En die grotten worden op een bepaald moment zo groot dat je verzakkingen begint te krijgen. En waarschijnlijk waren er al verzakkingen bezig in het onderkrijt, waardoor dat je een meertje krijgt met heel instabiele oevers. Als je zo'n zinkgat hebt, daar kan al wel eens een verzakking gebeuren. Maar dat gaat heel traag. Dat gaat niet zo supersnel als dat je zou denken. Natuurlijk, als daar ineens een kudde van 30 iguanodons, want we hebben meer dan 30 skeletten gevonden, als daar zo'n kudde langskomt en die loopt op zo'n oever... dan kan die oever heel gemakkelijk instorten.
Ja, en
Zo kan het dus gegaan zijn met onze vermoeide kudde, dankbaar drinkend aan de rand van dat meertje, 120 miljoen jaar geleden in Bernissaar. Onder het gewicht en getrappel van tientallen dieren bezwijken de oever en de bodem en stort een deel van de kudde dus in het water.
En die dieren geraken dan in paniek en daar is waar dat we denken ook waar dat de piriet vandaan komt. Want op de bodem van een meertje krijg je natuurlijk slijk, een slip, waarin heel veel zwavel vastzit door ontbindend organisch materiaal, bacteriën die eventueel zwavel producerend zijn. En als zo'n dier, zo'n kudde begint te trappelen, dan woel je dat slip op en komt dat zwavelgas vrij. Nu, ze moeten daar niet noodzakelijk van gestorven zijn, van gestikt zijn, doordat te inhaleren. Bedwelmd is genoeg, ja. Want zo'n groot dier, daar heb je wel wat gas voor nodig. Ja. Maar je kan ze wel bedwelmen. En als je bedwelmd in het water terechtkomt, ja, dan is de verdrinkingsdood nabij.
Gesteld dat die zwavel er niet was geweest, konden die beesten zwemmen?
Waarschijnlijk wel.
Ja?
Ja. Ja, hoogstwaarschijnlijk. Er zijn studies gebeurd over het drijfvermogen van dinosaurussen. En sommige dinosaurussen zouden iets beter drijven, zoals bijvoorbeeld de sauropoden, door hun luchtzakkensysteem. Maar in de natuur kunnen, bij mijn weten, alle dieren wel zwemmen. Zelfs een vogel, als die in het water terechtkomt, kan een stuk zwemmen. Ja, vraag hem niet om 30 kilometer te zwemmen, maar tot aan de oever van een meertje, dat zal wel lukken.
Ja, dus moet, voor zo'n dus vandaar ook dat jullie dachten, oké, er moet iets anders gebeuren. Want anders zwemmen ze er wel uit.
Ja, ja. Tenzij natuurlijk dat inderdaad die oevers van dat meertje zo instabiel zijn, dat bij het verder proberen van eruit te klimmen, dat die verder afkalft. Een beetje zoals een ijsschots. Maar de aanwezigheid van zoveel piriet, met zwavelgebonden ijzer eigenlijk, doet het vermoeden dat er heel veel zwavel aanwezig moet geweest zijn.
Ze waren ze allemaal van dezelfde leeftijd ongeveer? Geen jongeren erbij?
Nee.
Of bejaarden?
Ze zijn wat kleinere, toch?
Ja, er waren twee. Er zijn tussen die, tussen de 30 en 40 skeletten, zijn er twee die inderdaad een kleiner formaat zijn. En er werd een tijd gedacht, dat is misschien een juveniel, een jonger dier, want ze zijn echt heel veel kleiner, de helft van de lengte, dus bijna een vierde van het gewicht. En we hebben daar onderzoek op gedaan, dus dat is precies wat ik doe. Ik boor gaatjes in botten.
Je boort gaatjes in dino's.
Ja, de nachtmerrie van elke curator.
Maar als je zoveel botten hebt, mag je er wel een paar.
Ja, sommige curators zijn er niet zo happig op.
We hebben een heel fijn boordje.
Ja, ik moet toch een centimeter doormeter appelboor nemen.
Dat is een flink boordje.
Ja, ik ben blij dat niet in mijn botten gebeurt.
Ja, ja, maar ja, die botten van die iguanodon zijn best wel groot genoeg. En we hebben daar dus monsters van genomen en de groei bekeken. En bijna alle Iguanodon bernissartensis zijn volgroeid, maar die twee kleinere individuen die zijn ook volgroeid.
Oh.
Dus het zijn geen jongere dieren.
Dat is raar, toch?
Ja, nou ja, op zich niet echt, want als je naar moderne ecosystemen gaat kijken, zie je daar ook wel meerdere soorten bij elkaar in een kudde. Ik denk maar aan zebra's en gnoes, om heel opvallende verschillen te tonen, maar ook verschillende gazellen. Je hebt heel veel verschillende antilopensoorten.
Oh, dus dit was een subsoort iguanodon?
Ja, die kleine iguanodon die krijgt de naam Mantellisaurus.
En zelfs vergeleken met de kleine Mantellisaurus zijn wij drieën hier, Maarten, Koen en ik, nietige dwergjes in een museum vol verstilde donkere reuzen. De trots van België.
Dit is de trots van België, laten we eerlijk zijn, toch?
Ja. Ja, als ik het zelfs mag zeggen, het topstuk of de topstukken.
Ja, wat een vondst natuurlijk. Ja, dan in de 19e eeuw en dat je die van die, wat is het, 36 van die beesten bij elkaar vindt.
Want Maarten, wij hebben geen dino, hè?
Nee, maar nou zitten wij natuurlijk, vergeet niet, hier is er een kolenmijn gevonden. Het overgrote deel van Nederland is aangespoeld in de laatste pakken beet 25.000 jaar.
Ja.
Wij zijn een rivierdelta. Maar zij hebben gebergten. Ze hebben
Ja. tot 700 meter. Ja, ja, dus flinke heuvels. Ja.
Hey, vanuit onze Nederlandse blik is dat een goudmijn. Hè? Wij hebben helemaal niks. We hebben een subtropische zee.
Pas op, want ook, je zei je hebt geen dino's.
Ja.
Mosasaurussen zijn inderdaad geen dino's.
Geen dino's,
je hebt natuurlijk wel mooie mosasaurussen. En er zijn, als ik me niet vergis, ook hadrosaurierbotjes gevonden in het krijt.
Dat is in dat deel van Nederland wat eigenlijk tot België hoort.
Dat klopt, ja. Dat is wel waar. Ja. Fair enough.
En onderschat niet hoe belangrijk deze ontdekking was in die tijd. Hij daverde door de wetenschappelijke wereld en niet alleen daar. Ook voor het land, België, was dit een bijzondere gebeurtenis van nationaal belang, vertelt historica Shana van Houwermere ons, ook in het museum. Het is een prachtige geschiedenis die begint bij de ontdekking, diep in de donkere mijngangen van Bernissaar.
Dus je moet je voorstellen dat die mijnwerkers, die waren dus hier aan het graven. Ze waren klaar met steenkool en toen kwam er dus een zandlaag.
Ja.
Dat is altijd pech.
Pech.
Maar toen zagen ze in die zandlaag...
De legende gaat dat ze dachten dat het boomstronken gevuld met goud waren.
Boomstronken gevuld met goud.
Kijk, ja. Dat is toch mooi.
Maar ik snap dat
wel. Sprookjesachtig is dat.
Inderdaad.
Goud. Ik heb goud gevonden, riep een mijnwerker toen hij 322 meter diep op een fonkelende boomstronk stuitte. Wist hij veel dat het om een bot ging dat vol pyriet zat. Een goudkleurig mineraal dat ook gekkengoud wordt genoemd.
Hadden ze niet meer ervaring met pyriet in die mijnen?
Waarschijnlijk wel. Het is een legende ook.
Oh ja, okay.
Dat men zo dacht. Ja. Ik denk persoonlijk wel dat ze weten zullen hebben dat is weer iets fossiels, waar dat we gaan moeten uitgraven. En dan hebben ze een paar botten naar boven gehaald en dan besloten van hier moeten we het museum gaan bij betrekken.
En dat gebeurde natuurlijk in stijl. Er werd een dringend telegram gestuurd naar dit natuurhistorische museum in Brussel. En het originele telegram ligt ook hier echt nog. En als we er met Shana naartoe lopen, herkent Maarten het gelijk.
Oh, dit is het, de telegram.
Dit is
het
dus?
Laat het even zien, want telegrammen die bestaan niet meer. Vroeger kreeg je zo'n telegram met je verjaardag. En ja, dat waren natuurlijk wel Nederlandse telegrammen, die waren groen. Maar dit kan dichtgevouwen worden, het telegram. Het wordt door een telegrambesteller, wordt je dat aangeboden.
Heb jij dat in je verjaardag nog gekregen?
Zeker,
echt waar?
Ja.
Dat kunnen we ons niet voorstellen.
Nee.
Hè?
Nee.
Ja, ik kom ook globaal uit hetzelfde tijdperk als
18.
Ja.
Okay. Ik ben dan blij als ik een sms'je kreeg.
Ja, als je jarig bent.
Ja.
Shana, dit is dus het beroemde telegram.
Ja, inderdaad. Deze telegram werd dus gestuurd naar Edouard Dupont, directeur van Natuurhistorisch Museum. En hier staat er dus op, we hebben een heel belangrijke ontdekking gedaan. In een breuk in de charbonnages van Bernissaar. We zien dat het aan het vergaan is door het pyriet. Stuur de pauw, hij moet hier morgen vroeg om 8:00 aan het station van Mons van Bergen staan. Ik zal hem opwachten.
Okay. En dat gebeurde ook.
Dus hij kwam meteen?
Meteen. En daarna ging hij inderdaad dus naar beneden, 322 meter. En hij kon daar dan zien dat dat gigantische reptiele botten waren. Hij zag ook van, als we die niet gaan redden, dan gaan die tot stof vergaan. En zo'n belangrijke ontdekking, daar moet ik iets aan doen.
En zo begon een enorme klus, zeker voor die tijd. Op ruim 300 meter diepte werden de iguanodons stuk voor stuk uit het steen gehakt en in 600 blokken naar de oppervlakte gehesen. En daar gingen ze, helemaal ingepakt in gips, op transport naar Brussel, waar ze werden opgeslagen in een voormalige kapel. Ze hadden immers een ruimte nodig die hoog genoeg was om de dino's rechtop te bouwen. En dat was natuurlijk ook een klus die niemand daar ooit nog had gedaan.
Er werd een kapel ingericht als een soort atelier waar ze dan de botten terug uitpakten. En dan behandelden tegen die pyrietvorming om dan ook een coating te geven zodat die luchtdicht waren. En nadien werd er een soort van schema opgemaakt van hoe dat ze dachten dat de iguanodons stonden. Dus de stand van die dinosaurus en dan maakten ze die na. Eerst hebben ze er eentje in elkaar gezet. Die werd dan ook meteen in een glazen vitrine ook tentoongesteld. En het volk mocht mocht daar naar komen kijken. Heel veel mensen zijn daar naartoe geweest. Iedereen was super nieuwsgierig natuurlijk. Had ook een eigen dokter, maar uiteindelijk is dat dan gebleken geweest dat dat misschien iets regelmatiger moest gecontroleerd worden.
En dat is het understatement van de eeuw. Want dat eerste grote feestelijke skelet werd een totale blamage.
Wel, ze gebruikten voor de eerste iguanodon een lijmmengeling met gelatine. En aangezien dat die ook in een soort serre stond, met glas dat volledig tot de nok van het dak ging, fungeerde dat als een soort broeikas. En die lijm is beginnen smelten, waardoor dat het fossiel volledig in elkaar is beginnen brokkelen.
Dus de eerste is mislukt eigenlijk.
Een beetje wel.
Als een soort proefexemplaar wat mislukt is.
Inderdaad. Het volk heeft dat ook gezien. Er zijn verschillende krantenartikels over geschreven geweest. Dat de iguanodon en de dinosaurus in elkaar aan het kruimelen was als een stuk suiker in water. Dus ik denk dat dat toch wel erg geweest moet zijn om dat te bekijken.
Het publiekelijk falen van de wetenschap, zeg maar.
Ja, nee. Het was nuttig.
Een experiment.
Omdat je daardoor die andere 35, die kon je daardoor effectiever beschermen.
En zoals altijd heeft Maarten gelijk. En zo geschiedde. De rest van de iguanodons mislukte niet. En die kun je hier in het museum in Brussel nog in alle pracht en glorie aanschouwen. Nou, en hier en nu, in de 21ste eeuw, zijn Maarten en ik nog steeds diep onder de indruk. Maar stel je eens voor wat de impact van deze dieren 150 jaar geleden moet zijn geweest op mensen.
Ja, sensatie, dat was een grote sensatie.
Het was dus wel echt
binnenlandse en buitenlandse
nieuws.
Ja, inderdaad. Wereldnieuws, schokkend nieuws. Binnen België, een heel jong land toenertijd, in 1878, werd er enorm geschokt gereageerd dat er zulke dingen in België werden gevonden. Zo'n klein land.
Dat is toch wel leuk om te horen.
Ja.
Dat de Belgen geschrokken waren dat die beesten hier gevonden waren.
Ja, ook maar op 20 kilometer van de Franse grens. Dus de Fransen waren ook al een beetje jaloers.
Pissig.
Ja, een beetje wel.
Want het zijn eigenlijk Fransen.
Nee, het zijn Belgische.
Nee?
Nee.
Ja. Maar hebben de Fransen, vroegen ze het of claimden ze het?
Ze vroegen het. Er werd onderhandeld over een ruil tussen een zeer mooie collectie zeldzame Franse schelpen tegen één van de iguanodonskeletten. Dat is wel aan het licht gekomen en het volk heeft zich daar enorm hevig tegen verzet.
Het is gelekt, die onderhandeling.
Het is gelekt geweest.
En toen hebben de mensen geprotesteerd?
Ja. Er kwamen enorm veel opiniestukken in alle kranten, magazines, als je een
demonstraties.
Inderdaad.
Juist. Wij willen onze iguanodon houden.
Inderdaad, ja. Het was de eerste keer dat er zoiets werd gevonden, dus het zou in België moeten blijven. Als je een iguanodon wilt, dan moet je er zelf maar één gaan opgraven in je eigen grondgebied.
De Fransen moesten dus lijdzaam toezien hoe de iguanodons in België de eerste dino-hype ooit veroorzaakten. Want een hype werd het.
Ik moet zeggen dat de iguanodon vooral in de algemene en dagelijkse taal werd die enorm vlug geïncorporeerd. Het woord iguanodon werd gebruikt als een synoniem voor mastodont, voor dinosaurus, voor traag, enorm, reusachtig. Voor politiekers.
Traag en grijs. Dat werkt. Maar tegelijkertijd maakten ze er de chocoladepoppetjes van.
Inderdaad. Het was de trots van België.
Je ziet hier een wereld van franchising, zie je hier al voor je ogen op.
Maar dat gebeurde echt?
Inderdaad, ja. Het was de trots van België. Dat was eigenlijk een heel grappige tegenstelling. Dat ze zowel heel trots waren op die iguanodons, overal vermelden waar dat ze konden. Als er Brussel of dinosaurussen of zelfs maar dieren vermeld werden, dan werd dat ook meteen in één adem gezegd van vergeet onze iguanodons in Brussel ook niet. Scholen gingen daar naartoe, journalisten werden uitgenodigd. Inderdaad, chocoladepoppetjes, in de kranten spelletjes. Overal kwam je de iguanodon tegen.
Maar België was een hele jonge natie.
Inderdaad.
Maar België dateerde van 1830. Ze moesten ook een beetje zichzelf profileren.
Inderdaad, er kwam ook heel hoog bezoek naar die iguanodons kijken. De keizer van Brazilië is komen kijken.
En natuurlijk een Nederlands staatshoofd kwam niet kijken.
Nee, die zijn niet komen
jullie
kijken.
Jullie ons net zo lamlendig in de steek hadden gelaten natuurlijk.
We wisten natuurlijk dat die dinosaurussen daar zaten, dus we hebben eerst onafhankelijkheid afgeroepen.
Dat is het. Ze roepen zichzelf onafhankelijk en dan vervolgens graven ze die dieren op. En zo hebben wij nog steeds geen dino.
Ach, we mogen er altijd naar komen kijken, verzekeren ze ons hier in Brussel. En dat is ook wel een beetje nodig. Want inmiddels is de hype rond de iguanodons wel voorbij. Sterker nog, nu groeien hele generaties Belgen op zonder iets te weten van de schat van Brussel.
Als je tegenwoordig geschiedenis leert, wat ik heb gedaan, je hoort daar geen woord over. Nee. Dat is pas mensen die heel geïnteresseerd zijn, of ja, schoolkinderen die naar hier komen op een schooluitje, die iguanodons leren kennen. Maar als je hedendaags of ja, vandaag de dag zou vragen aan mensen, weet jij hoe belangrijk dat die iguanodons zijn geweest of eigenlijk nog steeds zijn? Dan gaan die zeggen, nee, wat is een iguanodon?
Ja, het dier is eigenlijk verdwenen uit het collectieve bewustzijn en ook de collectieve trots van België.
Ik moet eerlijk bekennen, als Gijs mij niet door deze podcast van het bestaan van dit museum en de iguanodons op de hoogte had gebracht, ik wist het niet.
Dat er op minder dan 2 uur rijden van het hart van ons land, zeg maar, een museum is waar dit soort dieren staan. Mm-hmm. Wij hadden geen idee. En in België ligt dat dus eigenlijk ook een beetje zo.
Een beetje wel.
En de groeven zelf, kunnen we daar nog in?
Nee, de groeven zelf ligt nu in een achtertuin van iemand. En okay. Die persoon heeft wel een heel hoog hek moeten zetten rond zijn eigen tuin, omdat mensen steeds in zijn tuin kwamen.
Maar die komen alleen maar in het gat kijken, je kunt niet naar beneden.
Nee, maar ja, dat is ook niet leuk voor die mensen.
Nee, maar dat gat, dat oefent, het is maar een gat.
Het is maar een gat.
Maar het is toch wel hun gat.
Hun gat.
Ik weet het niet.
De belofte van wat er in het gat nog steeds zit.
Precies. Er liggen daar nog steeds iguanodons in.
Waarschijnlijk. Als ze er zoveel hebben gevonden, dan zou het mij verrassen dat er geen anderen meer zitten. Maar dan moet je natuurlijk aan Koen vragen.
Ze vinden het nou wel genoeg.
Ja, misschien krijg je dan ook iguanodon-inflatie, Maarten.
Ja, dat zou best kunnen natuurlijk.
We willen natuurlijk geen naar Nederland moeten verschepen.
Jemig, daar gaan we weer.
Niet naar Nederland.
Ja, dankjewel, jullie. Shana, voor jouw bijdrage.
Dank jullie.
We verlaten Brussel na een heerlijke middag met Shana en Koen en de 10 iguanodons. Ja, dat klinkt als een sprookje. En zo voelde het ook. Hopelijk ook een beetje voor jullie. Maar voordat we afsluiten, we hebben nog 1 belangrijk verhaal van deze iguanodon niet verteld. Want deze dinosaurus was een van de allereerste die ontdekt werd. En in de afgelopen 150 jaar hebben wetenschappers dus keer op keer proberen te schetsen hoe die eruit zag. Met een nadruk op proberen. Samen met dino-kunstspecialist Esther van Gelder bekijk ik de afbeeldingen van Iguanodon door de jaren heen. En wat we zien is bijna niet te geloven. Goed, we zijn weer in Tylers Museum in Haarlem. Esther van Gelder, jij weet alles van de verbeelding van dino's. Hè? Tekenaars die dus met de kennis van toen probeerden te tekenen hoe dinosaurussen er precies uitzagen. En vroeger, hè, toen de kennis nog maar heel beperkt was, ja, dachten we eigenlijk dat dinosaurussen er compleet anders uitzagen.
Ja, dat klopt. En eigenlijk het beste voorbeeld daarvan is wel de iguanodon.
Want?
De iguanodon is een van de eerste dinosaurussen die gevonden werden.
Iguanodon was one of the first dinosaurs ever named, and it was one of the 3 dinosaurs originally used to define Dinosauria by Sir Richard Owen in 1841. But Iguanodon was found long before then. The first Iguanodon tooth was found in the 1820s by Mary Ann Mantell in a gravel driveway. Her husband, Gideon Mantell, was a keen fossil collector and located the quarry where the gravel was from. There, he found more teeth and some bone.
En in het begin van de 19e eeuw werden in Engeland een aantal resten gevonden die helemaal aan elkaar gepuzzeld werden tot een enorme planteneter van wel, nou ja, ze wisten niet hoeveel, maar het moest minstens 10 meter lang zijn. En wat er werd gevonden was een tand, een soort verhoornde stekel en wat botjes die bij een buskruidexplosie in een mijn eigenlijk alles door elkaar hadden gegooid.
Okay,
en dat was waar
puzzel.
Ze het mee moesten doen. Dus het was echt letterlijk gewoon puzzelen voor gevorderden.
En daar hebben ze dus, en wij staan nu voor een van de eerste afbeeldingen van die iguanodon. We zien een idyllisch paradijselijk landschap, een waterval, wat palmen, wat rotsen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste idee was dat het 3 hondjes waren die samen op een rots liggen. Als je beter kijkt, dan lijken het een soort draakachtige leguanen. Maar ze hebben een grote hoorn op hun neus.
Dit zijn dus iguanodons, begrijp ik?
Dit zijn dinosaurussen. Word je er bang van?
Nou, absoluut niet. Ik vind het er schattig en aandoenlijk uitzien. Hoe hebben ze in godsnaam dit als iguanodons kunnen tekenen?
Ja, nou ja, ze hadden dus die paar resten die ze aan elkaar puzzelden. En er waren echt alle beroemde geleerden in die tijd waren daarmee bezig. En er waren wel al een paar van die skeletreconstructies gemaakt. En daarbij speelde die tand eigenlijk een grote rol. Want die leek eigenlijk op een leguanentand. Dus waarschijnlijk zal dat beest er ook uit hebben gezien als een soort van leguaan.
Op zich een prima idee.
Ja. Ja.
Ze konden die tand eens vergelijken met de leguanen van nu. En dus dachten ze, oké, de tand is ongeveer hetzelfde. Dan zal het hele beest er wel ongeveer zo
alleen hebben. De tand was wel 10 keer zo groot of 20 keer zo groot. Dus dat beest moet ook zoveel groter zijn. Ja. En dat is wel het mooie wat je ook in dit beeld ziet. Hè. Ze zijn een beetje groenachtig, ze hebben schubben. Ze hebben een beetje van die gespreide pootjes, een lange staart. Ze kronkelen om elkaar heen. Ja. Inderdaad als spelende hondjes bijna.
Mensen die het willen zien, die kunnen op dinocast.nl even... zelf de afbeelding bekijken, want daar staat hij. Ja, het ziet er heel gezellig uit.
Ja, het is echt een heel vredig tafereeltje. En als je dat vergelijkt met andere beelden die in die tijd gemaakt werden, is het heel contrasterend. En dat is wel leuk, dat je in die 19e eeuw zie je echt gewoon verschillende interpretaties ontstaan. Ik bedoel, het is echt een ontdekking van de oertijd, ontdekking van een wereld die nog nooit iemand heeft gezien. Zou het de hel op aarde zijn geweest, of was het juist het aards paradijs? Hè?
Rond dezelfde tijd werd er in Londen een beeldentuin gebouwd, die je nu nog kan zien.
And you can still visit these sculptures in London today. They were sculpted by Benjamin Waterhouse Hawkins and unveiled in 1842 in the Crystal Palace in London.
Crystal Palace Park.
Yeah.
Ook daar gigantische beelden van de eerste reptielen en de eerste dinosaurussen. Waaronder dus de iguanodon.
Yeah.
Ik begin bijna weer te lachen. Kun jij omschrijven hoe dat beest eruit ziet? Ook deze staat op de site, jongens, maar probeer het eens te omschrijven.
Ja. Yeah. De iguanodon uit Londen was inderdaad ook een soort leguaanachtig. Maar dan zag hij er misschien meer uit als een soort olifant. Hij had enorme dikke poten die recht onder zijn lijf stonden.
Ja, ik kreeg associaties met een neushoorn of een nijlpaard of een olifant of zo.
Ja, hij was ook echt vlezig. Hij had een hoop vet op zijn botten.
These sculptures show iguanodon looking like an oversized fat iguana. Nothing like our reconstructions today.
Een soort van kam op zijn, met stekels op zijn rug. En op zijn neus prijkte een horentje.
Weer die hoorn, hè?
Weer die hoorn, inderdaad.
Die hadden ze ook gevonden, natuurlijk, hè? Tussen de botten.
Dus die was inderdaad bij elkaar gepuzzeld. Die horen, dat wisten ze niet. Maar ze kenden wel leguanen of hagedissen. Die inderdaad ook een gehoornde hagedis. Die ook zo'n hoorntje op hun neus hadden. Dus ze dachten van, dan moet het, die hoorn die moet op die neus hebben gezeten. Waardoor je nu dus een of andere enorme neushoornachtige leguaan kreeg.
Samengevat, de iguanodon van de 19e eeuw was een logge neushoornachtig wezen. Met een grote hoorn op zijn op zijn neus. Toen werden natuurlijk die iguanodons in Bernissaar gevonden en die zorgden voor een totale verandering van het beeld van het dier.
It wasn't until nearly 30 years later when the first full iguanodon skeleton was found that scientists were able to have a better idea of what they actually look like. Since then, iguanodon has undergone some major transformations.
Ja, eigenlijk in één oog op slag zag je toen opeens dat die dieren waarschijnlijk op twee stevige achterpoten stonden. Dat het horentje op op de duim zat.
Hij ging dus van 4 poten naar 2 poten. We staan hier bij een schilderij. Dit is de iguanodon uit mijn jeugd.
Ja, dit is zoals kinderen gewoon jarenlang de iguanodon hebben gezien. Als een soort kangeroe, rechtop, met de staart over de grond slepend. Een tikkeltje sloom en traag. En inderdaad, die duimen gewoon stevig omhoog. Eigenlijk gewoon constant in een soort oké-houding loopt hij rond.
Rechtop staand.
Ja.
Klopt dus niks van.
Nee, en dat is het leuke eigenlijk aan die paleontologie en aan die paleokunst. Steeds als er iets nieuws wordt gevonden, dan zie je dat beeld ook weer meeschuiven.
Ja, dat is het leuke, zeg jij. Maar je kan ook denken, we zijn de hele tijd voor het lapje gehouden. De ene keer loopt die iguanodon op 4 poten, is hij heel log, heeft hij een hoorn op zijn neus. Dan staat hij weer rechtop als een kangeroe. Nu staat hij toch weer op 4 poten.
Ja.
De Belgen, die denken dat ze het nu wel goed hebben.
Ja. Op dat moment denkt iedereen dat ze het echt goed hebben. Want dat is wat je hebt dat fossiele bewijs, je hebt al dat onderzoek eromheen.
Ja, en maar wat garandeert dat we het nu wel goed hebben?
Nee, helemaal niks. Nee, er kan zo weer een hele kudde gevonden worden die laat zien dat ze, weet ik het, in het water leefde bijvoorbeeld.
Maar weten we er nog zo weinig van? Zijn we nog op dat basisniveau?
We zijn echt wel op een heel hoog niveau al. Er is zoveel meer gevonden in die 200 jaar. Maar het is ze soms toch nog echt op echt heel fragmentarisch bewijs gestoeld. De brontosaurus die iedereen kent. De schedel, weet jij hoe het hoofd van een brontosaurus eruit ziet?
Gewoon een klein hoofdje?
Ja, nou, gewoon zo'n klein hoofdje wat de meeste langnekken hebben met van die kleine tandjes. Maar ja. Het hoofd is nooit teruggevonden. Toch zie je echt nooit een langnek of zo'n brontosaurus zonder hoofd.
Wacht even, er is nog nooit het hoofd van een brontosaurus. Die dinosaurus, daar speelden wij vroeger al mee.
Dat was een van mijn favorieten.
Maar dat hoofd hebben ze dus verzonnen, begrijp ik.
Ja. Ze hebben eerst het hoofd van een andere langnek erop gezet en gedacht van dat zal het geweest zijn. Dat werd later ontmaskerd, dat dat niet goed was. Maar in de tussentijd is er nog nooit een brontosaurus met een hoofd gevonden. Toch weten we precies hoe die brontosaurus eruit ziet.
En, zogenaamd.
Ja, en dat is eigenlijk, dat is met die iguanodon natuurlijk hetzelfde. Gewoon steeds denken we van zo ziet het eruit. En we vullen al die gaten een beetje in met verbeelding, met wat we kennen. En dan verschuift het beeld toch weer als er iets nieuws wordt gevonden.
Dat is ook wel leuk.
Ja.
Maarten, het is toch fascinerend dat het beeld van iguanodon, dat veranderde. Van een logge, domme, langzame neushoorn op vier poten. Ja, naar een ranke tweepoter met een duimwapen.
Ja, rank. Ik weet niet of ik ze rank zou vinden.
Dat is wat ik voor mezelf bedacht.
Vrij reusachtige dieren eigenlijk.
Ja.
Rank denk je toch aan een hert of niet?
Nou, maar hij heeft wel iets. Ja, misschien is hij niet zo rank eigenlijk. Ik denk dat hij best wel sierlijk was geweest. Dat denk ik. Ja, zo stel ik me hem voor.
Ja, het zou kunnen.
Een rank beest. Het is ranker dan een koe of zo.
Ik ben ook wel eens een opgevuld skelet te hebben gezien. Mm-hmm. Waarbij ik niet de indruk had dat het een rank dier was. Wat laten we zeggen, moeiteloos over een heggetje sprong.
Maarten, aan het eind van deze aflevering moeten we toch misschien toegeven dat we een beetje jaloers zijn op de Belgen. Omdat zij die dino's hebben.
Nou ja, het is dan hartstikke mooi bij elkaar.
Ja. Maar stel je voor dat wij een dino zouden mogen vinden in Nederland. Zo eentje die dan onze nationale dino-trots zou worden, zoals de Belgen die iguanodon hebben. Welke zou je dan willen? Wat zouden wij nou graag onze...
Ja, ik verzet mij tegen het hele idee van nationale trots op een dino-vondst.
Wist wel dat ik hier geen antwoord op zou krijgen. Maar je wil ook niet één dino noemen die je graag in Nederland zou willen vinden?
Nee, het zou mij niks uitmaken. Waar, als het een interessante dino is, vooral natuurlijk als het een overgangsexemplaar is van het ene vorm naar de andere, ja. Of hij vult een gat op in, laten we zeggen, een door paleontologen gebouwde structuur. Dan mag die van mij in China gevonden worden, in Patagonië, in Zuid-Limburg, in Denemarken. Het kan me echt een bal schelen.
Oké, jongens.
Ik ga 100% voor de wetenschap.
Oké. Ik ga heel snel door naar volgende week. Volgende week hebben we namelijk de schuivende aardplaten.
Ah.
Continental Drift met Melanie During. En daar zit een popsong in, Maarten, in die aflevering. Een popsong die nooit meer uit je hoofd gaat. I kid you not.
Oh. Ik heb geen idee welke is het dan.
Nee, ja, het heet Girl Talk, heet het. Het is een hele beroemde band. Nee, het is geen beroemde band, maar het is een popsong die hierover gaat. Die houden jullie van ons te goed.
Die gaat over Continental Drift.
Die gaat over Continental Drift.
Oh, oké.
Ja, tot volgende week.